willen met elkaar lezen uit Johannes 1 vanaf het eerste vers, maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet die heilig is en goed, door uw gena bestendig zal bewaren. Psalm 119, vers 53. We hebben geen orgel, dus ik zal de eerste toon geven.
Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om donker.
Lezen we samen uit Gods heilige woord, Johannes 1 vanaf het eerste vers. Johannes 1 vanaf het eerste vers. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welken ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Zullen we de Heer vragen om een zegen? Heere Almachtige, Heilige God in de hemel, U die zo hoog woont en troont boven deze lage aarde, U van wie we lezen in uw woord dat uw ogen de ganse aarde doorlopen, U hebt ons gezien toen wij op weg gingen hier naartoe. U zag ons deze hele dag. U zag ons de zondag en zaterdag en alle dagen die in de afgelopen week zijn geweest en U hebt onze gangen nagespeurd. En U hebt gezien waar we geweest zijn, wat we gedaan hebben, waar we naar gekeken hebben. U hebt gehoord wat we gezegd hebben. En U hebt in dat grote boek van uw gedachtenis, wat voor uw aangezicht is, alles opgeschreven. O Heer, als wij daarover denken, dan zakt ons de moed in de schoenen. Dan vrezen wij 1000 doden, want Heere, als U dan alles hebt gezien en alles hebt gehoord, ja, zelfs onze gedachten hebt gelezen, zelfs onze nieren hebt geproefd, waar zullen we dan moeten blijven? Als dan al die zonden van de afgelopen week, ja, van ons hele leven, zijn opgetekend in dat gedenkboek dat voor uw aangezicht is. Heere, waar is dan onze hoop en dan onze moed gebleven? Als wij daar een recht zicht op krijgen, moeten wij vergaan. Dan, ja, dan verliezen we alle mogelijkheden om zalig te worden, verliezen we alle hoop en alle moed. En dan, o Heere, wat zou het een wonder zijn als U dat eens gaf voor het eerst of bij vernieuwing om vanavond wederom de handtekening te zetten onder het vonnis over ons leven. Dat als U in het recht gaat treden en gade gaat slaan, onze ongerechtigheden, dat niemand, wij ook niet, voor U kunnen bestaan. Maar Heere, wij komen niet tot U, omdat wij het deze weken zo goed hebben afgebracht, juist niet. Integendeel, wij komen tot U gevloden omdat wij midden in de dood liggen. Omdat wij tot alle kwaad geneigd zijn. Omdat wij zo ontzaglijk veel zonde doen. Omdat U ons naar recht schuldig moet keuren. En ons weg moet werpen met een mannelijke wegwerping. En daarom komen we samen, Heer, rondom Uw woord en rondom de belijdenis, om te horen of er dan vanavond nog een woord is van genade en van vrede en van verzoening. O Heere, laat dat het toch zijn wat ons hier heeft gebracht. En als het dat niet is, als het niet die honger en die dorst is naar die vreemde gerechtigheid van Hem, uw lieve Zoon, als het nieuwsgierigheid zou zijn, of als het de behoefte is om verstandelijk kennis te vermeerderen, o Heere, schenk ons dan dat dat mag veranderen vanavond. En dat onze ogen mogen staren op U. O Heere, ontferm U dan over ons en over de kinderen. Dank U wel dat er ook kinderen zijn gekomen, Heere. Want kinderen hebben ook een hart wat boos is. En kinderen moeten ook sterven. En kinderen moeten ook voor U verschijnen. En van kinderen worden ook alle zonden opgeschreven in dat gedenkboek. Maar Heere, zou het vanavond mogen zijn dat ze door het ware geloof mogen zien hoe vriendelijk U de kinderen nodigt, hoe vriendelijk U de kinderen zegent en hoe vriendelijk U het zegt, hunner is het koninkrijk der hemelen. Heere, wilt U zo vanavond geven in het spreken alles wat nodig is en in het luisteren. Wilt U alles wegnemen wat hinderen kan, Heere. U kent onze zwakke moed wel, onze kleine krachten. U weet hoe alles van binnen zegt, zwijg toch. Maar Heere, mag het vanavond zijn, door uw geest aangespoord. Ik zal niet zwijgen, maar des Heeren daan. Waardoor wij zoveel heil verwerven, verkondigen, aan een ieder doen gadeslaan. Heere, wilt U dan geven, Aarons en Hurs. mogen ze zijn vanavond, heren, van uw volk die meezuchten. In die grote strijd van leven en dood. Die grote strijd van eeuwig zalig leven. Of eeuwig branden in de hel. Geef ons in het spreken daarvan, heren, een draaglijke indruk. En in het luisteren. Maar geef ons ook dat de liefde van Christus ons dringen mag. In het spreken, maar ook in het luisteren. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan vanavond verder gaan met de behandeling van de belijdenis des geloofs, de Nederlandse geloofsbelijdenis, zoals door Guido de Bre is nagelaten, artikel 8. En daarvan weer het eerste gedeelte. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 8. En daarvan het eerste gedeelte wat we samen zullen lezen. Volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enig God, die één enig wezen is, in het welk zijn drie personen inderdaad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en het begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld des Vaders, de Heilige Geest de eeuwige kracht en mogendheid uitgaande van de Vader en de Zoon. Tot zover. We zijn met elkaar, met de Nederlandse geloofsbelijdenis, toegekomen aan de behandeling van de goddelijke drie-eenheid, en we hebben de vorige keer stilgestaan bij wie God is als Vader, de eerste persoon in het goddelijke wezen. We zouden vanavond stil willen staan, als de Heer dat geeft, bij de tweede persoon in het goddelijke wezen, de Heer Jezus Christus. Ik hecht eraan om te herhalen wat we al eerder hebben gezegd, dat als we spreken over de eerste, de tweede en de derde persoon, dat dat nadrukkelijk niet wil zeggen dat daar een opklimming of een hiërarchie zou zijn. Alsof de eerste persoon de belangrijkste, de grootste zou zijn, de tweede persoon dan minder en de derde persoon nog minder geëerd zou hoeven worden. We hebben gehoord dat zij alle drie dezelfde eer waardig zijn. Toch is het wel zo dat er drie goddelijke personen zijn die wel één God zijn, maar toch ook in die personen, in die goddelijke huishouding, onderscheiden worden. En daarom is het toch goed om daar met elkaar bij stil te staan. Ik heb u daar vaker voor proberen te waarschuwen, dat in het spreken over God, we moeten voorkomen dat we alleen maar spreken in de zin van Heer. Dat we altijd alleen maar dat ene woord gebruiken om God aan te duiden en daarin geen onderscheid maken tussen de drie goddelijke personen. Het is van belang dat we weten en dat we ook bevindelijk weten dat er drie goddelijke personen zijn die ook alle drie in hun werkingen onderscheiden gekend worden. En daarom moeten wij ook onderscheiden over hen spreken. Als we het over God de Vader hebben, hebben we het niet over God de Zoon. Als we het hebben over de werking van de Heilige Geest straks op Pinksteren, dan hebben we het niet over de werking van God de Vader. Wel in die zin dat het één is, daar hebben we in een aantal lezingen eerder uitvoerig over gesproken, maar het is toch zaak, willen de drie goddelijke personen gelijke eer ontvangen, dat we ze ook bij name noemen en ook het onderscheid in die goddelijke huishouding kennen. En dan hebben we de vorige week gesproken over God de Vader, dat Hij de bron en de oorsprong van alle dingen is. En vanavond willen we proberen als de Heer het geeft en vraagt u mee of de Heer daarin licht en leiding wil geven, willen we zien op de Heer Jezus, op de Zoon, die door onze Nederlandse geloofsbelijdenis wordt geduid als het woord, als de wijsheid en als het beeld des Vaders. De vorige keer zijn we bij de behandeling van de eerste persoon van God de Vader, zijn we begonnen in het paradijs. Dat is niet zo vreemd, omdat alle rechte theologie en alle denken en spreken over God altijd begint in het paradijs. En als we vanavond spreken over Christus, dan zullen we ook wederom toch weer terug moeten naar het paradijs, daar waar alles begint. Zo begon ook Johannes in het evangelie wat we met elkaar lazen. In de beginnen was het woord. Als Johannes gaat spreken over de zaligmaker, dan begint hij bij het begin. Daar waar hij was, in het begin. En als we dan zo vanavond terug moeten naar het paradijs, naar het begin, daar waar God de bron en de oorsprong, de schepper van ons allen is geweest, dan zegt de prediker, die zegt, zie, ik heb dit gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft. God heeft de mens goed, rechtvaardig gemaakt. Maar zij hebben velen vonden gezocht. De mensen hebben vele bedenksels gemaakt. Dat betekent dat woordje vonden. Ze hebben heel veel dingen bedacht. Denkpatronen, plannen gevormd. Zodat we steeds meer een beeld van God zijn gaan krijgen wat niet overeenkomt met hoe God is. We zijn goed geschapen in die ware kennis, wij kenden God. Maar toen wij daar in het paradijs van de boom gegeten hebben, zijn wij die kennis van God en ook de kennis van Christus en van de Heilige Geest, zijn wij kwijtgeraakt. En toen is dat gedichtsel van ons hart, dat denken, dat discussiëren over God, dat peinzen over wie hij wel zou moeten zijn, dat is alle dagen alleenlijk boos geworden, lezen we in Genesis 6. Dus wij hebben niet meer goede gedachten van God, maar boze gedachten van God. En hoe komt dat? Hoe komt het dat wij zulke betoverde, zulke andere gedachten hebben gekregen van wie God is wel? Omdat wij van vader veranderd zijn. Vorige week hebben we gesproken over God als vader, als de bron en de oorsprong van het leven. Maar als de Heer Jezus dan zo naar die godsdienstige mensen kijkt daar in Israël, dan zegt hij met zijn goddelijke wijsheid wie ze zijn. En hij zegt, jullie zijn niet meer kinderen van God. Ook niet zozeer kinderen van Abraham, zoals jullie je daarop beroemen. Maar jullie zijn kinderen van de duivel geworden. En wie is die duivel dan? Diabolus, het is hij die alles omverwerpt en alles omdraait en alle gedachten van wie God is betovert. En daarom zegt Paulus het, hè, dat de God deze eeuw, de duivel, heeft onze zinnen, onze gedachten verblind. Wij kunnen God niet meer kennen zoals hij is. Dus als u hier vanavond zit en u zegt, ik moet eerlijk bekennen dat ik onbekeerd ben, maar ik heb toch wel echt wel het idee dat ik best veel van God en van de godsdienst weet, dan is dat vanavond een illusie gebleken. Een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Een natuurlijk mens kent God niet. Heeft een betoverd idee van wie God is. Ja, en dan is de mens ook nog eens vleeselijk, verkocht onder de zonde, in de gevangenis, in de kerker. En die sterk bewapende zal er wel voor zorgen dat wij van God nooit meer iets zien. Als u de Heilige Oorlog van Bunyan leest, dan leest u daar hoe de duivel daar in stad Mensziel de mensen probeert te overtuigen op alle mogelijke manieren dat mocht ooit El Shaddai komen, Mocht ooit El Shaddai zijn zoon Emmanuel zenden tot de stad met een boodschap van genade en van verzoening, dat ze dat nooit moeten geloven. Dat moeten ze van tevoren al afweren. Want God is onbetrouwbaar. God is niet waarachtig. En zo worden de zinnen van de mensen verblind. Nou, als ik nou vanavond zou vragen, hoe staat het ervoor met uw zinnen, met uw gedachten over wie God is? Hoe denkt u over God? Nou, dat heeft alles te maken met hoe je opgevoed bent. Sommigen die hier zitten, die moeten eerlijk zeggen, ik ben opgevoed en ik heb een godsbeeld gekregen dat God oneindig boos en hard en ongenadig en onvermurwbaar is. En dat God zomaar mensenmassa's in de hel werpt en daar eigenlijk nog wel een behagen in heeft ook. En als iemand tot u komt en die zegt, maar God is anders, dan zegt u nee. Nee, want zo heb ik het geleerd. Nee, zo bent u betoverd. Zo zijn de zinnen, de gedachten van u vervormd. Iemand anders die hier misschien vanavond zit, die heeft een heel andere betovering ondergaan. Die zegt bijvoorbeeld, ik ben opgevoed met de gedachte dat God is genadig. En wat ik ook doe, en wat ik ook zeg, en ja, wat ik ook in mijn leven allemaal uitspook, het geeft allemaal niets, want God is zo vriendelijk en zo genadig. Ja, hij geeft er eigenlijk niet eens om. Dan bent u net zo betoverd. En als God dan door zijn woord tot ons komt, als hij dan in al de eeuwen, hè, in dat hele dikke stuk Bijbel wat hier voor het Nieuwe Testament zit, dan komt God op allerlei manieren met profeten en leraren om de mensen te betonen wie God dan wel is, dan willen wij dat niet horen. Dus u leest dat wel en dan leest u bijvoorbeeld hè, barmhartig en genadig en groot van goede tierenheid en ja, doet barmhartigheid aan duizenden. Maar u zegt nee, dat past niet in mijn denken, past niet in mijn betoverde brein en daarom, ik geloof het gewoon niet. En al degenen die zo tot u komen met een boodschap van genade en van verzoening, ja, die wilt u niet horen. Die werpt u weg. En die anderen die dan tot u komen en die dan spreken van recht en van, ja, van oordeel. Neemt u plaats. Die passen eveneens niet bij uw denkbeeld en bij uw gedachten. Dat denkbeeld van dat God altijd genadig is en altijd alles goed vindt en nergens eens op terugkomt. En zo heeft de Heer Jezus dat in Matteüs 21 samengevat. Bij die landlieden. Bij die landlieden waar steeds dienstknechten naartoe gestuurd werden. Hè, de profeten en leraren en nog veel meer profeten. Uiteindelijk Johannes de Doper enzovoorts. En wat hebben ze dan gedaan met die profeten? Die hen dus in hun betoverde toestand wilde voorschilderen wie God dan wel is. Nou, die hebben ze geslagen, gedood, gestenigd. En als God dan nieuwe zendt, meer in getal, dan doen ze met diegenen hetzelfde. Dus u moet het zo zien. Wij zijn in het paradijs, zijn we het rechterzicht op wie God is kwijtgeraakt. Vervolgens heeft de duivel in die plaats waar dat rechte beeld verdwenen is, een betoverd beeld geplaatst. En als God dan dienaren zendt om dat rechte zicht te herstellen, dan stenigen wij diegenen en we verwerpen diegenen en we haten diegenen. En we roepen luidkeels aan de kennis van uw wegen, aan de kennis van wie u bent, heb ik geen lust. Dat wil ik niet horen. Wij zullen onszelf, lezen we in het Nieuwe Testament, leraars opgaderen die beter overeenkomen met wat wij vinden en met wat wij denken en wat wij voelen. Kittelachtig zijnde van gehoor zullen wij onszelf leraren opgaderen. Maar God gaat door. En hoewel er al zoveel profeten zijn geweest die gestenigd zijn en in een holle boom gestopt en in stukken gezaagd zijn en vult u alles maar in, hè? God gaat door. Maar waarom gaat God door? Waarom wil hij dat wij hem kennen? Waarom? Omdat dat het eeuwige leven is, dat zij mij kennen, zegt de Heer. En Jezus Christus, mijn Zoon, kennen, daar ligt het leven in. En wie mij niet kent, komt om. Mijn volk gaat verloren omdat ze geen kennis heeft van wie ik ben. Ze weet niet wie ik ben. En daarom gaat ze verloren. Als u vanavond moet zeggen, ik ken God eigenlijk niet, dan gaat u verloren. Zonder die kennis van God gaat u verloren. En zonder de kennis van Christus gaat u verloren. Sterker nog, dan blijft u verloren. En dan, hè, dan gaat de Heer Jezus in Matteüs 21 iets zeggen wat ja, bijna onvoorstelbaar is om te horen. Dan gaat hij spreken over zichzelf. En ten laatste zond hij tot hen zijn Zoon. Daar staat de Zoon zelf, die God gezonden heeft. Na het stenigen en vermoorden van al die andere leraren, zendt God zijn eigen Zoon. Ten laatste, om dan zelf maar te komen, om zelf maar te gaan openbaren wie God is. Zeggende, zij zullen mijn Zoon ontzien. Als God nou zo genadig is, en zo barmhartig, en zo met ons lot bewogen is, dat hij zijn eigen Zoon wel uit zijn schoot wil drijven, en wel wil missen met eerbied gesproken, om aan deze wereld te schenken, om te openbaren wie God is, ja, dan zullen we die toch wel ontzien, maar nee. En waarom niet? Waarom ontzagen ze Christus niet? Omdat hij niet paste bij hun beeld van wie God is. Dan komen ze aanslepen met zo'n vrouw in overspel gegrepen. En ze zeggen volgens onze God moet ze gestenigd worden. Maar Christus openbaart wie God is. Barmhartig en genadig. En groot van goede tierenheid. En dus stenigt hij die vrouw niet en boos dat ze zijn. Want dat is onze God niet. Onze God is hard. Onze God slaat er graag op los. Onze God is onbarmhartig. En als die maar iemand kan vinden om te verdoemen, zal die het niet laten. Dat is onze God. Maar God zendt zijn Zoon, opdat ze hem kennen zouden, maar die past niet in het denken. Daarom zond God een getuige. Kijk kinderen, als je nou iets wil weten, hè, stel je voor, er is ergens iets gebeurd. Op school bijvoorbeeld, in groep 8. En jij wil weten wat daar gebeurd is. Nou, aan wie vraag je dat dan? Ja, iemand uit groep 8, die daar getuige van is geweest, die erbij was. En nu heeft God zijn Zoon gezonden en God noemt hem de getrouwe getuige. En waarom kan Christus getuige genoemd worden? Omdat Christus bij de Vader was. Hij was in de schoot van zijn Vader. Hij heeft het hart horen kloppen van de Vader. Hij heeft de ingewanden van God horen rommelen van barmhartigheid. Christus kent God. En hij alleen kan getuigen wie hij echt is. En daarom zond God ten laatste, toen we naar niemand wilden luisteren, en ze allemaal vermoorden, dan maar zijn eigen Zoon als de getrouwe, de betrouwbare getuige, die in de schoot des Vaders is, en die heeft hem ons verklaard. En daar draait het nou om. Als die strijd met die fariseeërs en die schriftgeleerden losbrandt, dan draait het hierom. Of hij de getrouwe, de betrouwbare getuige is, die het rechte beeld schetst van wie God is. En daarom lezen we iedere keer van die gesprekken, van die twistgesprekken tussen Christus en die Farizeeën. Waarin de Heer Jezus gaat aantonen, ik ben van God uitgegaan. Ik kom van Hem. Hij heeft mij gezonden. Ik spreek wat ik weet. Hij zegt, jullie spreken ook, maar jullie weten niet. Maar ik spreek wat ik gezien heb. Ik getuig wat ik weet. Niemand is opgevaren naar de hemel om God te leren kennen met eerbied gesproken en wedergekeerd om het ons te getuigen. Maar Christus komt er vandaan. De Zoon des mensen. En daarom is het zo'n wonder als we lezen in Hebreeën 1 dat er staat, ten laatste heeft Hij tot ons gesproken door de Zoon. Het zou vanavond, als de Heilige Geest dat toepast, ons moeten verbreken tot in het diepst van ons bestaan. Wat een moeite met eerbied gesproken God doet om ons zich te doen kennen. En toen is Hij gekomen. Christus. En Hij is gekomen. Aan de ene kant was er geen gedaante nog heerlijkheid aan Hem, dat we Hem zouden begeerd hebben. En aan de andere kant was Hij het afschijnsel van de heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En wat is een uitgedrukt beeld? Nou, als je vroeger had je was, of als je zou zeggen zachte klei bijvoorbeeld, en je drukt daar iets in wat een vorm heeft, bijvoorbeeld een zegel, en je haalt dat zegel weg, dan zie je de vorm nog. En zo was de Heer Jezus met eerbied gesproken de afdruk van wie God is. Hij werd beschenen met wie God is. En daarom, als de discipelen dan zeggen, toon ons dan de Vader, doe ons de Vader dan kennen. Dan zegt Hij, ben ik zo lange tijd met u? Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als u in mijn vriendelijk aangezicht blikt, mijn vriendelijke ogen ziet, mijn milde handen ziet, als u mijn barmhartigheid ziet, hoe ik omga met zondaren, als u ziet dat ik mensen hun zonde vergeef, maar ook als u ziet hoe ik schrikkelijk toorn op alles wat godsdienst heet, dan heeft u gezien wie God is. Dus als de Heer Jezus de tempel binnenkomt en op het tempelplein alles naar buiten jaagt wat godsdienst is, om plaats te maken voor de blinde stakkers en al diegenen die niet in die tempel konden komen, het was zo druk, dan ziet u wie God is. En als u dan vanavond hier zit en u stikt van de godsdienst en van de vroomheid en van de vormendienst en het is alles zo wettisch en zo keurig en zo mooi, dan hoort u vanavond, als u in het aangezicht van Christus blikt, en dan kunt u weten hoe God over u denkt. God haat dat. Christus haat dat. Die opgepoeste nette mens. Maar als u hier nou vanavond zit en u zegt, ik ben een hoer, ik ben een tollenaar, ik heb mijn leven doorgebracht in de zonde. En u zit hier met tranen over uw wangen en verbroken en verslagen van hart en u zegt, hoe zal ik ooit voor God verschijnen? Hoe denkt God over mij? Hoe kijkt God naar mij? Nou, dan moet u naar Christus kijken. Als hij de scharen zag dat hij met innerlijke ontferming over haar bewogen was. Christus had niets met al die wetgeleerden die het allemaal wisten en konden. Maar hij had wel groot erbarmen voor al diegenen die het niet wisten. Die zonder herder waren, die zonder leraar waren. Dus als u wilt weten hoe God naar u kijkt, als u heel veel weet, als u een wandelende dogmatiek bent, dan ziet u dat in het aangezicht van Christus. God lust het niet. God lust geen eigen wijsheid en opgeblazen kennis.
God is wel met innerlijke ontferming bewogen over degenen die het niet weten, die een leraar nodig hebben, die Christus nodig hebben als hun grote profeet. Ziet u, in het aangezicht van Christus is afgedrukt en op hem is afgeschenen wie God is. En u moet dat nooit uit elkaar halen. U moet niet zeggen, Christus was vriendelijk en barmhartig, maar God de Vader niet. God de Vader is toornig en rechtvaardig en boos. En de Heer Jezus is dan heel barmhartig en genadig. Nee. Nee, want wat bestaat, ik en de Vader zijn één. Helemaal één in hoe wij zijn. Ook Christus toornt schrikkelijk over de zon. Ook de Vader toont schrikkelijk over de zonde. Alleen de bloedstorting wil het toornend aangezicht van de Vader veranderen in een vriendelijk aangezicht, vol vrolijkheid en licht. En dat geldt hetzelfde voor Christus, als hij straks de wereld zal oordelen. Op de jongste dag zullen zijn ogen ook vlammen van vuur, precies eender als met de Vader. Dan zal hij ook al degenen die de vreemde gerechtigheid van hem niet wilden aannemen, allemaal ook rechtvaardig verdoemen. Ik en de Vader zijn één. En daarom, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Kent u God? Kent u Christus? Want dat is het eeuwige leven, hem te kennen. Het is altijd indrukwekkend als je Genesis 1 leest en Johannes 1, wat een grote overeenkomst daarin zit. Ja, dus in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En hier begint precies hetzelfde. In de beginnen was het woord. Dus u moet ook niet denken dat er een tijd geweest is dat God de Vader er al was en de Zoon er niet was. Christus is overal bij geweest. Ik zal daar een aantal citaten voor geven om dat aan te tonen. In Spreuken 8 lezen we: de Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken. Dus voordat God scheppend ging werken, was Christus er al. Toen God ging scheppen, was Christus erbij. Hij zegt het zelf. Toen God de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over de vlakte afgrond beschreef, toen hij de opperwolken boven vestigde, toen hij de fonteinen van de afgrond vastmaakte, toen hij de zee haar perk stelde, toen hij de grondvesten der aarde stelde, was ik daar. Christus was bij de schepping. Ik heb het vorige keer gezegd, hè? Geen ding is gemaakt dat gemaakt is dan door hem. God de Vader heeft door Christus geschapen. En Christus heeft van die schepping genoten. We lezen dat in Spreuken 8. Toen was ik een voedsteling bij hem. Ik was dagelijks zijn vermakingen. Te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aardrijks. Christus heeft zich vermaakt in die prachtige, volmaakte schepping. Dieper nog, Christus heeft zich vermaakt met die mensen in de schepping, met Adam en met Eva. Spelende in de wereld zijns aardrijks en mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Christus heeft zich met Adam en Eva vermaakt in die schone schepping. En daarom was Christus er ook bij, toen die duivel kwam in die slang. En toen die hand van Eva ging. Toen die hand van Eva ging naar die verboden vrucht. Christus heeft het gezien toen ze de vrucht aanraakte, dat was al verboden. Maar hij heeft het gezien toen ze de vrucht nam en toen ze de vrucht heeft gegeten. Christus was erbij, de getrouwe getuige, de ooggetuige, toen Eva aan Adam gaf, haar man, en hij at. Christus is de getrouwe getuige, hij heeft het gezien. Hoe dat schone mensenpaar, wat zo heerlijk geschapen was, waar hij zich zo heerlijk in verlustigde, in de drievoudige dood terecht kwam. Hij heeft het gehoord, hoe de Vader het gezegd heeft, toen de mens van die boom gegeten had, moet u horen. Zie, de mens is geworden als onzer een. De Vader zei het tegen de Zoon en tegen de Heilige Geest. De mens is geworden zoals wij, kennende goed en kwaad. Christus was erbij. Toen de Vader het verhinderde dat Adam en Eva hun handen zouden uitstrekken naar de boom des levens. Nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Christus was erbij toen God zei, het zal niet gebeuren dat Adam en Eva nu van de boom des levens een vrucht nemen en eeuwig zullen leven. Wie was die boom des levens? Christus. Hij was erbij toen ze uitgedreven werden uit zijn gemeenschap. Toen daar engelen tussen geplaatst werden met een vlammig lemmer. En daar die twee mensen de aarde opgingen. Terwijl ze van hem konden eten om eeuwig te leven. Maar het kon nooit meer, want het recht van God was er tussen geplaatst. Hij heeft het gezien. Hoe dat mensenpaar de aarde opging. Die aarde die om hunnentwil vervloekt was. En hij wist, ze kunnen nooit meer tot mij komen. En nooit meer van mijn vruchten eten. En daarom zullen ze niet eeuwig leven. Maar zullen ze sterven. Is er daar ooit over nagedacht? Kijk, dat de zondeval erg is voor ons. Ja, maar wat de zondeval betekend heeft voor God en voor Christus en voor de Heilige Geest. Ik wijs u opnieuw naar de heilige oorlog van Bunyan. Hoe die zo ontroerend beschrijft als de boodschap binnenkomt dat stad mensziel zich heeft overgegeven aan diabolus, aan de duivel. Dan beschrijft Bunyan dat zo indrukwekkend, zo vertederend, zo, daar zijn geen woorden voor haast. Wat dat in de hemel heeft gedaan. Toen de Vader zijn schepping verloor. En toen Christus zijn vermaking met die mensenkinderen verloor. En Bunyan zegt dat heel de hemel al de engelen hebben geweend. Geweend. Heeft het u ooit geraakt en ooit ontroerd wat u God heeft aangedaan en wat u Christus hebt aangedaan? En wat u al die engelen hebt aangedaan en de Heilige Geest hebt aangedaan. U hebt heel die ganse schepping waarvan God gezegd heeft en het was zeer goed. Met één zonde vernietigd. We hebben alles wat schoon was kapot gemaakt. Kijk om je heen. Kunnen er haast geen twee meer samengaan. Huwelijken. Kinderen die ernstig ziek zijn. Kinderen die omkomen in oorlogsgeweld. Vaders die nooit meer thuiskomen uit hun werk door een ongeval of in het leger of wat dan ook. Ga eens naar een ziekenhuis en loop langs al die kamertjes op al die verdiepingen en kijk er eens in en zeg dan eens, wat heb ik gedaan? Zeg dan niet wat heeft God gedaan, maar wat heeft u gedaan? Waarom moest alles kapot? Was het niet goed in de gemeenschap met God? Was het niet goed die vermakingen met Christus? Alles, alles, alles kapot. En Christus heeft het gezien. Hij is de getrouwe getuige. Kunt u zich nou voorstellen dat als Christus dat nou heeft gezien, hoe Adam en Eva alles kapot gemaakt hebben, hoe ze de daders waren. Kunt u zich dan voorstellen dat de getrouwe getuige die dat gezien heeft, het niet verdragen kan als we allemaal godsdienstig doen en allemaal doen alsof we slachtoffers zijn, alsof het allemaal zo erg is en dat het zo erg is dat de Heere zo weinig genade heeft en ik roep al zo lang en hij hoort maar niet. Kunt u zich voorstellen wat dat voor die getrouwe getuige is? Het is één betoning hoe we de leugenaar van de beginnen zijn toegevallen. Want we zijn geen slachtoffers, maar daders. Ons is niks aangedaan hoor. Wij hebben God het aangedaan. Daarom, wij denken vaak als het over Christus gaat, dat het dan alleen maar gaan mag over zijn genade en over zijn vriendelijkheid. Maar hij was ook de getrouwe getuige, de rechtvaardige. En daarom wandelde ook niemand meer met hem. Want als je naast een rechtvaardige gaat wandelen, kom je er opeens achter hoe krom je zelf bent. Snap je? Zo is hij over deze aarde gegaan. Niet alleen om ons te betonen wie God is, maar ook om eens voor altijd te betonen en er tegen op te staan, dat hele betoverde beeld wat wij van God hebben. Maar hij is niet alleen de getrouwe getuige geweest van die heerlijke schepping en van dat spelen met die kinderen in het aardrijk. Hij is niet alleen de getrouwe getuige geweest van de zondeval en van dat wegsturen van het mensenpaar de wereld op. Maar hij is ook getuige geweest van iets anders. Dat God, de beledigde partij, de benadeelde partij, God die op zijn liefdeshart getrapt is, op een onzeggelijke manier, dat die God die schrikkelijk tornen moet tegen de zonde, die zo heilig is dat hij geen zonde kan zien, dat die God toch gedachte des vredes had. Daar is hij ook de getrouwe getuige van geweest. Hij is erbij geweest toen God de Vader ging openbaren dat hij gedachten des vredes had. Dat hij uit dat ganse menselijke geslacht zich nog een kerk zou willen vergaderen om eeuwig in de hemel te komen. Christus is de getuige geweest. Heeft het gezien hoe de Vader die gedachten heeft uitgesproken. Hoe de Vader ging spreken over een erfenis, een zielijke erfenis, over een heerlijke hemel en een nieuwe aarde, nog schoner, nog heerlijker. Voor wie? Ja, voor die mensen. Hij was er getuige van toen de Vader daarover ging spreken. Hoe hij dat rebellerende, vijandige, boze mensdom uit die verlorenheid zou willen ophalen om zich daar een kerk uit te verkiezen om in een nog grotere heerlijkheid terug te brengen. Daar is hij getuige van geweest. Ik zei het al. Hij heeft die ingewanden van zijn Vader, toen hij in de schoot lag van zijn Vader, horen rommelen. Christus weet als geen ander wat de genade van God is. Maar Christus weet ook als geen ander dat God nooit verzoenen zal zonder voldoening. Hij weet als geen ander, hij is de getrouwe getuige, hoe God de Vader om ging zien naar een borg. Want iemand moest de straf dragen en iemand moest de prijs betalen. Hij was erbij toen de Vader om ging zien, wie is er die met zijn hart een borg geworden om tot mij te genaken. Hij is om gaan zien, de Vader, en Christus was erbij. Christus heeft gezien dat God nooit van zijn recht afgaat. Nooit. Hij is de getrouwe getuige dat God zijn recht gestand hield. En daarom zocht naar een borg. Maar deze getuige is niet alleen passief getuige geweest. Maar hij heeft er ook in deelgenomen. Hij heeft ook zelf het woord genomen en gezegd, Vader, zie, ik kom. Gij zult tot mij roepen, mijn Vader. Dat zijn zulke tere dingen. Dat is zo teer. Heel die mensheid ligt verloren, allemaal tot de tanden toe bewapend tegen God. En God is met innerlijke ontfermingen bewogen, met zijn zoon aan het onderhandelen. Hoe zal ik zonder de kinderen stellen en geven het gewenste land? Wie zal borg worden? En Christus heeft gezegd, ik kom, Vader, ik kom. Ik zal het doen. Mijn liefde, mijn ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in binnenst ingewand. En hij is er de getuige van geweest dat zijn Vader genoegen heeft genomen met zijn borgwerk. Toen is er zoiets wonderlijks gebeurd. Dat hebben we uit de mond van de Heer Jezus zelf vernomen uit Johannes 17. Dat God de Vader daar in dat heilige ogenblik die hele uitverkoren kerk aan Christus heeft gegeven. En met eerbied gesproken heeft de Vader gevraagd en gezegd, mijn zoon, ben je bereid om deze mensen vrij te kopen? Ben je bereid om voor deze mensen naar de aarde te gaan? Ben je bereid om voor deze mensen aan het kruis te hangen? Ben je bereid om gegeeseld, geslagen, bespuwd, bespot te worden? Voor deze mensen, mijn zoon, ben je daartoe bereid? Ben je bereid om je leven te geven voor Adam, de moordenaar van de hele mensheid? Ben je bereid om je leven te geven voor Noach die daar dronken en naakt in zijn tent ligt? Ben je bereid om je leven te geven voor Jacob, die bedrieger? Mijn zoon, ben je bereid om je leven te geven voor Mozes, die in blinde drift een Egyptenaar doodslaat? Mijn zoon, ben je bereid om voor die vrouw daar in Jericho, op die muur, waar al die mannen steeds komen, ben je bereid om voor Rahab de hoer je leven te geven, mijn zoon? Ben je bereid om voor Simson, die hoerenloper, na ontvangen genade, hè? Denk erom, hè? Ben je bereid om daar je leven voor te geven, mijn zoon? Ben je bereid om voor David, die alles heeft wat hij nodig heeft, die prachtige vrouwen al heeft, ben je bereid om die man die dan Bathseba toch maar per se moet hebben en dan haar man maar vermoord? Ben je bereid om voor zo'n lelijk mens je leven te geven? Dat ligt allemaal achter die woorden, hè? Die gij mij gegeven hebt. God de Vader heeft die mensen voorgesteld en gezegd, wil je voor hen betalen? Kijk eens goed wie ze zijn. ben je bereid om Saulus van Tarsus. Ik heb eens gesproken over Saulus van Tarsus. Ik had als thema het monster van Tarsus. Dat was een monsterlijke man. Om mannen en vrouwen uit hun gezinnen te sleuren, terwijl de kinderen gillen van angst om ze mee te slepen en te laten geeselen en te laten doden. Om op de jassen te passen als ze Stefanus stenigen, zodat ze het niet te warm krijgen en niet gehinderd worden om die stenen te gooien. Zo'n man, ben je bereid, mijn zoon, om je voor zo'n man te laten geeselen, te laten kruisigen? Ja, mijn liefde en mijn ijver brandt. Vader, ik kom. Nee, geen dwang. Niet dat de vader moest zeggen, kom toch mijn zoon, doe dat toch. En de zoon daartegen heeft gesputterd en gezegd, is dat nou toch wel? Nee, mijn liefde en ijver brandt. Vader, ik kom om uw wil te doen. Zij waren uwe en gij hebt ze mij gegeven. En straks, na heel dat volbrachte werk van zijn lijden en sterven, zegt hij, en ik ben niemand van diegenen verloren. En dan als hij straks voor de vader staat, die hele schare die niemand tellen kan, al die zondaren die hij van de vader kreeg, dan zal hij zeggen, zie vader, ik. En degene die gij mij gegeven hebt, o, wat zijn ze lelijk van de zonde. O, wat stinken ze. O, wat hebben ze een zonderegister van de aarde tot de hemel. Gij hebt ze mij gegeven. De getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. Christus, de Zoon van God. Hij heeft het op zich genomen. Om zondaren zalig te maken. En zo is hij gekomen. En ik zie dat ik al bijna weer af moet ronden. Nog een paar dingen graag willen zeggen. In Johannes 17 zegt de Heer Jezus tegen zijn vader, de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Dus hij is van de vader uitgegaan als de getrouwe getuige. Ik heb het u vanavond allemaal voorgesteld. Hoe hij de getuige was van de schepping, van de zondeval. Hoe hij getuige was van dat liefdehart van God, wat ging kloppen om zondaren zalig te maken. Hoe hij de getuige was om daar in die raad des vredes zichzelf te schenken voor zondaren. En zo is hij uitgegaan bij de vader vandaan, de wereld in, om de woorden van zijn vader te spreken. Nou, kom, wat zijn de woorden van de Heer Jezus? Wat zijn de woorden van de Heer Jezus? Nou, ik zie hem staan. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik geef u rust voor uw ziel. De woorden van de Vader. De beledigde partij. Die we vreselijk hebben benadeeld. Heel zijn schepping hebben vernietigd. Dat zijn de woorden van God. Die schrikkelijk toren tegen de zonde. En hij zegt bij monden van zijn zoon. Komt. Laat ons te samen rechten, al waren uw zonden als scharlaken. Ik maak ze als witte wol. Door die woorden van Christus heen horen we de stem van God, die bereid is om die vijandige zondaren weer aan te nemen in zijn gemeenschap. God de Vader, die het wel zag, hoe dat ganse mensdom in de zonde versmacht en omkomt. Wilt u horen wat de Vader te zeggen heeft? Dat er water des levens is om niet. God wil genadig zijn. God wil genade bewijzen. En omdat we dat van niemand geloven. Van al die profeten niet. En van al die apostelen niet. En daarom zond hij zijn eigen zoon. Om het uit zijn mond te horen. Misschien zit er vanavond wel iemand. Hè, en die zegt. Dat is nou precies de worsteling van mijn hart. Zou de Heere eens tot mijn ziel zeggen. Wie hij is. En wie hij wil zijn van mij, dan zou ik het geloven. Dan zeg ik u vanavond, hoor dan naar de stem van de Zoon. Want hij spreekt de woorden van de Vader. Daarom zegt Johannes ook, hè, Mozes heeft ons de wet geopenbaard. Maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Toen Christus kwam. Ging hij openbaren wie God is. En je zou wegzinken van verwondering. Waarom wilt u genade bewijzen aan zulke vuile zondaren? Hiertoe had de Heere al bij monden van Jesaja gezegd. Wat de opdracht zou zijn straks voor de Heer Jezus als hij komen zou. Weet u wat de opdracht was van God de Vader voor de Zoon? Troost, troost mijn volk. Zal u lieden God zeggen. Wat is de opdracht? Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat zij dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Zo moest hij uitgaan met een boodschap van troost. Ik zal eindigen tot slot. Zo is hij ook begonnen. Toen hij daar in de synagogen het woord nam. Ik vind dat zo'n vertederend hoofdstuk. Alsof je het voor je ziet, hè? Hoe Christus daar die boekrol aangereikt krijgt met, ja, ik zou bijna zeggen het Jesaja-evangelie. En dat hij dan daar gaat lezen en gaat zeggen, moet u horen, de geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden. Nou, waarom? Waarom heeft God zijn zoon gezonden? Waartoe is hij gezalfd? Om? Ja, om de wereld te veroordelen natuurlijk. Om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen de gebrokenen van hart. Om de gevangenen die in de banden van de zonden en onder de heerschappij van de Satan gebonden zijn. Om hen vrijlating te verkondigen. Om blinden die met die betoverde ogen door de duivel niet meer kunnen zien wie God is. Om ze het gezicht weer te geven. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Waarom is Christus gekomen? Om de boodschap van de hemel op de aarde bekend te maken. Dat het jubeljaar is aangebroken. Toch? Het jaar van het welbehagen des Heren. En wat was het jubeljaar? Al degenen die schulden hadden, die bezittingen waren kwijtgeraakt, die zichzelf soms hadden moeten verkopen als slaven, omdat ze alles hadden doorgebracht en verbeurd. Maar als het jubeljaar aanbrak, kreeg je alles terug. Je schulden werden kwijtgescholden, je land wat je kwijt was, kreeg je terug. De gevangenschap waar je in zat, mocht je uit. Je ontving alles wat je verloren was, weer terug. En het is dit wat God heeft gedaan. Toen hij zijn zoon heeft gezonden en hij heeft gezegd, ga verkondigen dat het jubeljaar is aangebroken. Voor wie? Voor zondaren die alles kwijt zijn. Voor zondaren die gevangen zitten in de banden van de dood. Ga verkondigen dat het jubeljaar is aangebroken. Dat er vrijheid is in Christus. Dat God zonde wil vergeven, schulden wil verzoenen, tot kinderen aan wil nemen. Dat was de boodschap van de Zoon. En dan. Ik heb er eigenlijk geen zin in om het te zeggen, maar ik moet toch zeggen. Zo is hij gekomen tot het zijne. Wat een boodschap. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Weet u waarom? Ze geloofden niet dat hij van God gezonden was. En waarom geloofden ze dat niet? Omdat hij een heel ander bericht uit de hemel bracht dan dat zij dachten dat ze zouden moeten ontvangen. En daarom verwierpen zij de Zoon. Ten laatste zond hij tot hen zijn Zoon. Die zullen ze toch wel ontzien? Nee. Hebben ze gedood? Hebben we gedood? Want ik kan u één ding zeggen. Als de verkondiging recht wordt uitgesproken. Als de verkondiging van het jubeljaar recht wordt verkondigd op aarde. En het valt in uw vlees. Dan wilt u diegene die dat doet doden. Ze hebben die profeten gehaat en gestenigd en gedood. Ze hebben Christus gehaat en gekruisigd. En ze zullen de dienaren die in zijn woorden spreken ook haten. En kon het zijn ook doden. En daarom. Waar dit woord gesproken wordt, valt een hele diepe eeuwigheidsscheiding. Of u bent vanavond verbroken van hart en u zegt, wie is God? Dat hij gedachten des vredes heeft gehad, dat hij zijn Zoon gezonden heeft, dat hij bereid is om zondaren zalig te maken. En u zinkt, als het ware, weg in totale verbrokenheid en verslagenheid. En u zegt, en dat voor zo'n monster van zonde. Of u zegt vanavond, maar deze boodschap lust ik niet. Want ik heb een heel ander evangelie. Het evangelie wat ik heb geleerd. En wat mij nog iedere dag door de duivel voor ogen wordt gespiegeld, is dit evangelie. Dat ik wel graag wil, maar God niet. Dat ik wel barmhartig ben, dat ik wel bereid ben om de gemeenschap met God te herstellen, maar dat God niet wil. Hoeveelen zijn er door deze boodschap betoverd? Betoverd de Heere geven, dat we gaan lezen in zijn woord. Lees maar over het woord. Over dat woord dat in het begin was, wat gekomen is en wat ons geopenbaard heeft. Wie God is, ik zeg het weer, vol van genade en vol van waarheid. Misschien zit er vanavond iemand die zegt, maar God is toch ook rechtvaardig? Ja. God is zo rechtvaardig dat hij zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Zo rechtvaardig. Maar daar waar zijn Zoon aan het recht van God heeft voldaan, de prijs heeft betaald, de schuld heeft weggedragen, blijft er voor al degenen die in hem geloven niets te eisen over. Maar wee ons, als we deze Christus en dit woord verwerpen. Dan zullen we wel met die rechtvaardigheid van God te doen krijgen. En weet u wie dan het recht van God zal verdedigen straks? Christus. Hij zal het recht van zijn Vader verdedigen. Want al degenen die niet met deze volkomen gerechtigheid tevreden wilden zijn, maar er iets bij wilden doen, voor eeuwig zullen worden weggeworpen in de pool die brandt van vuur en van zilver. Daarom, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zonen Gods. Misschien zit er iemand die zegt, maar man, had ik dat geloof toch? Hoe kom ik nou aan dat geloof om deze Christus, ik citeer de catechismus, met al zijn weldaden aan te nemen? Hoe kom ik nou aan dat waarachtige geloof wat zich met Christus verenigt? Dat heeft u niet. En u kunt het ook nergens uit opdiepen of uit ophalen. U kunt dat alleen maar krijgen. En u zegt, en dat wil God zeker niet geven. Zie hoe betoverd u bent. Want ik denk dat een van de eerste psalmversjes die u heeft geleerd, psalm 81 is. Waar de Heere de kinderen al in de mond legt. Eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. Wat ontbreekt u? U zegt dat ware zaligmakende geloof. Ik schenk het u, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Roep dan maar. Heere, ik heb het niet. Open dan maar je mond. Heere, wilt u hem vervullen? En deze God laat nooit een bidder staan. Echt niet. Echt niet. Laten we eindigen. Heere, wij danken u van harte dat u ons vanavond een ogenblikje optilde om uit dat hele verkeerde denken van ons en dat hele betoverde gezicht van ons een ogenblikje te mogen zien wie u bent. O Heere, wat heeft u toch bewogen om zondaren zalig te maken? Wat heeft u toch bewogen om uw eigen lieve Zoon daarvoor te schenken? Wat heeft u toch bewogen, Heere, om goede tierenlijk verkondigers uit te zenden van deze zeer blijde boodschap dat het jubeljaar is aangebroken? Maar Heere, wee ons er, als wij dit evangelie verachten en verwerpen en we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. En daarom roepen wij u, o Heilige Geest, roepen wij u toe of u wilt komen. O Pinkstergeest, kom dan. U hebt er 3000 op één dag, op één preek bekeerd. Kom dan vanavond, Heere. En red de zielen die hier nog ongered zijn en onverzoend zijn. O Heere, de dood wenkt ieder uur. En dan, om dan te verschijnen voor het rechtvaardig oordeel van u. O, wat zal het zijn om voor hem te verschijnen. De zaligmaker, de borg, de middelaar. Om voor hem te verschijnen met eigen schuld. Met het pak der zonde nog op de rug. Wat zal het zijn om voor hem te staan die zichzelf heeft overgegeven. Om zonden weg te wassen met zijn dierbaar bloed. Maar het niet gewild te hebben. Het bloed des evangelies onrein geacht te hebben. O Heere, ontferm u. Juist over de mensen die juist zo vroom zijn en juist zo welmenend zijn. Heere, maak eens slecht. Maak eens schuldig en maak eens zondig, om erachter te komen dat u gekomen bent, juist voor het uitschot, juist voor het verlorene, juist voor het mislukte. Heer, heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef al het onze. Vergeef al onze zonden. Brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende week ontmoeten, als u het geeft. En Heer, als het donderdag Hemelvaartsdag is, o dierbare Heere Jezus, wilt u aan al uw kinderen schenken dat ze geloofsogen mogen ontvangen om die milde handen te zien. Als u zegenend opvaart ten hemel, vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Heere, schenk vrede. Wilt u al die zonden toch en al die boze lusten eens intomen. En mogen we hemelvaartsdag hebben. Om te staren naar de hemel. Met één verlangen. Wanneer komt u terug? We vragen het alles. De vergeving van onze zonden. De vergeving van al ons tekort. Om Jezus wil. Amen. Eindigen we door met elkaar te zingen van Psalm 103. Vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen en met goedheid en barmhartigheden u kronen, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103, vers 2.
Loof hem die